BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde vanaf het festival Grondvest in Nijmegen. Mag ik jullie even horen in de kerk? Geweldig. Met jullie brengers van onheil als altijd, Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk.
We zijn er weer.
En Peter Achterberg, onze huissocioloog noemen wij hem tegenwoordig.
Ik ben er ook weer.
Hoogleraar in Tilburg.
Zeker.
En connoisseur van allerlei onbehagen.
Je zit me nou heel erg op te hemelen, maar ik doe er wel op mee.
Kan je zelf ook goed boos worden?
Ik ben de hele tijd boos. Ja.
Het is wel lekker om een onbehagen professor hier te hebben.
Ja. Ze noemden mij vroeger, op mijn afdeling noemden ze me altijd Anomic Piet. Hè? Dus onbehagelijke Peter. Dus, en dat klopt denk ik wel.
Oké.
Waar we het over wilden hebben, weet jullie nog, begin van de oorlog, veel mensen gaven geen stuiver voor het lot van Oekraïne. Tegen de alle hardware van de Russen, hè, alle tanks en artillerie die ze hadden. Daar heeft in elk geval Poetin zich enigszins op verkeken, leek het. Misschien wel meer mensen. En dat leek dan toch meer te liggen aan andere dingen. Aan de weerbaarheid, zou je kunnen zeggen. Dus de software van de mensen. Dat heeft Oekraïne dus duidelijk, die weerbaarheid. Of Rusland dat heeft, dat kan je je afvragen. Maar ook of wij dat eigenlijk hebben, want is niet precies dat wat nu getest gaat worden, nu het wat kouder wordt, de inflatie nog weer wat verder oploopt dan je voor mogelijk ging houden. Die weerbaarheid, die willen we een beetje onderzoeken. En Rob, mag ik bij jou beginnen? Hoe belangrijk is die menselijke factor in die oorlog gebleken?
Ook die is cruciaal. En je ziet naarmate een land verder naar het oosten ligt, die weerbaarheid en die bereidheid tot vechten groter is. Als ik het goed weet, is 16% van de Nederlandse bevolking bereid tot vechten. Als je naar Rusland gaat, dan zit het al in de 60%. Hoewel ik nu de laatste cijfers zie, zou me niet verbazen als dat toch wat verminderd is. Maar ook naar de Baltische Staten, Finland, dat zijn relatief hoge cijfers. Oh, kijk, daar heb je.
Oh, hier is de gevechtsbereidheid. Ja,
daar zie je hem. Dus Polen is enorm hoog, 47%. Nederland is natuurlijk gewoon helemaal niks. Dat is gewoon echt, oké.
Okay. Allemaal NSB'ers.
Rusland ligt inderdaad rond de 60%. En het is echt interessant om te zien. Dus naarmate je verder naar het oosten ligt en dus minder veiligheid hebt, wordt de bereidheid tot vechten groter. En dat is volstrekt logisch dat dat zo is. Voor Nederlanders is veiligheid en welvaart iets als water uit de kraan. En dat betekent dus feitelijk dat het er is. En daar hoef je ook niet voor te vechten. Daar hoef je niks voor te doen. En je ziet dus nu ook aan al die omgekeerde vlag. We zijn er honderden tegengekomen op weg van Den Haag naar hier. Dat er een enorm onbehagen is. En dat men gewoon niet pikt dat dingen minder goed gaan dan dat ze gingen. In Rusland is dat echt totaal anders. He, daar is in die zin de bevolking weerbaar. Dus ze hebben veel meer ellende achter de rug. In de jaren 90 was het natuurlijk gewoon één grote puinzooi in Rusland. Het is eigenlijk nooit goed gekomen. Het is een hiërarchische structuur.
Corrupt.
Dus corrupt. Dus die weerbaarheid is daar ook gewoon groot. En dat vertaalt zich ook vaak in dit soort cijfers.
Ja. Peter, het is hier geen oorlog, maar wel crisis.
Ja.
Hoe beoordeel jij onze weerbaarheid op dit moment?
Ja, nou kijk, eigenlijk een beetje wat Rob net zegt. Hè. Dus eigenlijk als er een beetje druk op de zaak komt te staan, hè, en er is weinig verdeeldheid, dan kan er weerbaarheid zijn. Hè. Maar wat je in Nederland ziet, is dat één groot gedeelte van de mensen op zich wel lekker erbij zit. Hè. Die zijn op zich wel weerbaar tegen allerlei crisis. De energiecrisis, kunnen het ook nog wel betalen. Op de arbeidsmarkt hebben ze geen problemen. Inflatie kunnen ze ook nog wel aan. En zo meer van dat soort dingen. Maar er is een ander deel, die heeft het heel moeilijk. En er hoeft maar niks bij te komen. En dan, dan is het gewoon de laatste druppel die de emmer doet overstromen. En ja, dan zie je in één keer hoe gespleten Nederland in feite is. Hè? En dat er eigenlijk twee groepen zijn, of groeperingen die een beetje uit elkaar naar drijven zijn. En dat maakt het lastig. Ook lastig om te voorspellen natuurlijk hoe weerbaar we zijn. Dat zullen we later allemaal zien als het echt penibel wordt. Maar mijn inschatting is, kan wel iets beter. Een hele grote groep, prima. Ja. Maar er zijn ook mensen die hebben het veel moeilijker.
Maar is het dan dus economisch? Ik bedoel, is dat de achtergrond van of mensen tevreden zijn of de regering wantrouwen of ze weerbaar zijn in die manier?
Ja, dat is een beetje de vraag. Hè? Dat is eigenlijk het hele eieren eten in de sociologie, willen we dat weten. Hè? Is het economie? Is dat omdat mensen het enorm slecht hebben? Maar er zijn natuurlijk ook omstandigheden waarbij mensen het eigenlijk helemaal niet zo heel goed hebben. maar toch weerbaar blijken te zijn. Hè? En er kunnen ook andere dingen zijn, zoals inbedding in verenigingsleven, die ervoor zorgt dat mensen enorm weerbaar zijn. Een goed sociaal netwerk. Wonen in een verhaal dat je met z'n allen kan geloven. Hè? Dat is ook... Ja, draagt ook bij aan weerbaarheid. Dus het is niet het enige verhaal. Ja,
je
dat
kunt je hele land erop inrichten. Ja. Kijk naar de Zweden. Daar heb je de zogenaamde whole of government approach. Dat betekent dus dat alle onderdelen van de samenleving zich op een of andere manier moeten voorbereiden op een mogelijke oorlog. Men begrijpt heel goed wat de dreiging is. Dat geldt ook voor Finland. En zo'n hele maatschappij is daarop ingericht. Dat geldt ook een klein beetje voor Zwitserland. Alleen Zwitserland ligt zo veilig dat je het daar weg ziet kabbelen nu. Maar in Zweden en Finland is dat zeer nadrukkelijk aanwezig. Dat geldt ook voor de Baltische Staten. En die zijn dus heel sterk aan het nadenken over hoe je zo'n hele bevolking nu al op voorhand kan mobiliseren, kan inzetten voor voor bijvoorbeeld een mogelijke verdediging. En dat betekent gewoon dat je begint met een verhaal om duidelijk te maken hoe groot de dreiging is. Gisteren hoorde ik Rutte zeggen, dit is nu ook onze oorlog, naar aanleiding van de speech van Poetin. Dat is veel zeggend, denk ik toch?
Ja.
Want daarmee zegt hij ook feitelijk, bereid je op het ergste voor.
Nou kijk, dat is ook iets wat je natuurlijk in Nederland lange tijd een beetje mist of gemist hebt. Is leiderschap vanuit politiek. Waarbij mensen gewoon aangeven waar we heen gaan, waar het heen moet met Nederland. En niet bang zijn voor de weerwil van anderen en ze een beetje meevoeren. Dat is het eerste. Het tweede wat je eigenlijk mist is, net zoals vroeger toen we maatschappelijke elites hadden. Die eigenlijk stonden voor hele grote zuilen en die zuilen die vochten elkaar allemaal de tent uit. Maar die maatschappelijke elites, die konden het goed met elkaar vinden. Ja. Die pacificeerden de zaak. Ja. Nou ja, ik weet niet, hebben we gisteren nog het nieuws gevolgd met Ariep en, en Bergkamp. Ja, iedereen vecht elkaar de tent uit in Den Haag. Hè? Dus, en dat maakt het lastig, ook voor de achterbannen, om dan zich achter die leiders op een of andere manier te scharen. Ja. Ja,
maar dat is een harde conclusie ook uit andere landen. Weerbaarheid begint met leiderschap.
Ja. Ja.
En hoe als dat het, weg is, dan is
het
klaar.
Hoe zit het eigenlijk in Rusland? Want we hebben nu Oekraïne en onszelf al doorgenomen een beetje. Ja. Hoe zit het van Rusland? Ja, zijn altijd van, die gaan naar de Dacia's aardappelspoten en die redden zich wel.
Maar die zijn redelijk weerbaar. En dat heeft te maken met, het kan ook omslaan in cynisme. Ten aanzien van de leiding en een totaal gevoel van eigenlijk onveiligheid. En het feit dat je eigenlijk er alleen voor staat. Dat leidt ook tot weerbaarheid. Het is een ander soort weerbaarheid. In Nederland, dat staat haaks op, laten we zeggen, de verzorgingsstaat die wij in Nederland hebben georganiseerd met z'n allen. En het hele idee dat onveiligheid moet worden uitgebannen uit de samenleving. Dat is typisch Nederland.
Mm-hmm.
En daar leef je altijd met onveiligheid. Dus je wordt op die manier weerbaar.
Het heeft ook als gevolg, het heeft ook wel een mooi gevolg. Je gaat dus naar je houten huisje buiten Moskou. Je gaat er dus een beetje moestuin. Is echt zo, hè? En dan, Hugo zit verderop, die maakt wodka. Dan kan ik een beetje mijn uien tegen de wodka. Dus je krijgt dus wel echt, vriendschappen zijn heel belangrijk om te overleven. In een verzorgingsstaat kruipt de anomie bij iedereen langs je benen omhoog.
Vertel mij wat.
We hebben het eerder wel eens in dit verband ook gehad over een rally round the flag effect. Hè? Dat zag je natuurlijk duidelijk in Oekraïne. Zelensky was helemaal niet zo ontzettend populair voor de oorlog. Volgens mij zat hij toen een beetje op het niveau Rutte, zeg maar. Ja. Dat is enorm omgeslagen.
Ja.
Als het nu heel erg wordt met de crisis in Nederland, gaan wij dan ook Rutte op handen dragen?
Ja, hangt er vanaf wat voor verhaal je gaat vertellen. Vandaar dat ik het wel opmerkelijk vond dat Rutte zegt, dit is nu ook onze oorlog.
Ja.
En wil je ons door dat dal van die recessie heen krijgen, dan zul je dus met een verhaal moeten komen. En Nederland is wel, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ja, toch uit die coronacrisis bleek mij wel dat we eigenlijk nog wel op bepaalde punten weerbaarder waren dan ik dacht. En nu moet blijken of dat ook het geval is als je een oorlog op afstand hebt die grote consequenties heeft bijvoorbeeld voor de economie van Nederland. Hoe ga je dat dan doen? Dan heb je echt wel een goed verhaal nodig.
Nou, wat je zag bij die coronacrisis vond ik interessant. Dus dat in het begin wist helemaal niemand wat. Dus dan op een gegeven moment zei Rutte, nou, we gaan een intelligent lockdown doen. Was eigenlijk weinig weerwoord. Mensen deden dat wel. Hè. Dat was ook nog niet zo georganiseerd. En later, hè, naarmate er meer informatie komt en zeg maar, daarmee ook de interpretaties uiteenspatten gewoon, zie je dat het steeds lastiger wordt. Hè. Dus ja, mijn idee is, kijk, als er een zware crisis komt, zullen we ook wel weer een beetje achter Rutte gaan staan. Wat moeten we anders dan nog?
Ja.
De maanden daarna zie je het weer langzaam uit elkaar spatten. En dat vind ik eigenlijk apart dan in Oekraïne, dat nog niet echt aan het gebeuren is.
Het is wel aan het verminderen, hoor. Ik zag dat opiniepeiling van vandaag.
Dat is ook, ja.
En het begint wel af te kalven, de steun. Ja. En dat is ook wel logisch, want het raakt je natuurlijk nu geweldig. 17% inflatie, ja. Hoogste van Europa. Ja, dan moet je niet gek opkijken als mensen daar wat van gaan vinden.
Ja, het was toen van 2/3 voor onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne in maart. Ja. Naar de helft nu.
Ja,
dus hoe was het ook hier in de zaal? Dat zit ongeveer op de helft ook. Hè?
Ja, iets minder hoor.
Ja. Ja. Het is een gevaarlijke zaal.
Ja. We gaan er allemaal aan.
Ja. Ja, het is onvoorspelbaar waar het heen
past
gaat,
bij de podcast.
Ja. Ja, ik probeer op zo vrolijk mogelijke manier de hel en de verdoemenis af te kondigen. Dat is allemaal goed.
Eén ding dat verpand is aan Nederland. We hebben over allemaal negatieve dingen. Maar volgens mij zie je hier altijd dat het vertrouwen in instituties, dat het eigenlijk heel hoog is als je het vergelijkt met andere landen.
Ja, dat is eigenlijk, ja, het lijkt een beetje paradoxaal. Hè? Omdat eigenlijk de enige kwestie waar ik eigenlijk altijd voor uitgenodigd word, is het wantrouwen ten aanzien van instituties. dan denk je altijd, ja, wat gebeurt daar precies? Ja. Maar dat is precies hetzelfde verhaal. Hè? Kijk, ik denk als we hier een polletje zouden doen in deze zaal, zullen we ook heel veel vertrouwen ontmoeten tegen de rechtsstaat of politiek of. Nou ja, dat is eigenlijk best hoog bij de gegoede burgerij, als ik het zo een beetje.
Zullen we even testen? Maar geloof jullie zijn onze rechters echt onafhankelijk? Hebben wij een goed rechtssysteem? Niet iedereen.
Nou, ja? Ik heb het ook al een beetje geprijmd net. Hè? Dat,
dus, maar, ja, 80% wel, denk ik.
Ja. Maar onder die cijfers, onder die grote algemene, ja, hoge gemiddelde van vertrouwen, zie je eigenlijk een soort polarisatie plaatsvinden. Hè? Dus door de tijd heen is er gewoon een groep, laten we zeggen, mensen met een onderbuikgevoel, die niet geloven dat die rechters er voor hen zitten, dat ze eigenlijk allemaal lid zijn van D66... en ook maar gewoon een uitspraak doen die je ook kan betwisten. Dat zit daaronder en dat trekt steeds verder weg. Dus tegelijkertijd heb je de goede mensen, die worden steeds positiever. En de wat minder bedeelden, die denken de hele tijd, ja, fuck nou, dit is niet goed. En die zakken af.
Ja.
Mag ik een vraag stellen aan onze gast?
Nee.
Ja. Ik hoor er ook een beetje bij.
Ja, je staat ook helemaal aan de rand. Ja.
Hey, luister, wat moet er. Ik zit altijd te kijken naar Forum. Hè? Dat is een obsessie van me. En daar heb ik pijn van houden. Ik vind het zo krankzinnig. Wat is er
een
nou.
Een socioloog, hè, trouwens,
ja,
ook.
Ja, zeker. Ja,
daar heb je hem.
Gepromoveerd in Japan.
Ja.
Maar goed, wat is er nou nodig voor de achterban van Forum om in te zien dat dus die steun van zowel Thierry als Pepijn voor Rusland toch echt wel waanzinnig is?
Ja, vraag maar geen oplossingen, joh. Ik ben zo nutteloos als de pest. Ja, kom omdat het zo'n hardnekkig, onoplosbaar probleem is.
Ja.
We hebben het de afgelopen dagen hebben we het gehad ook over die Nord Stream en dan ook over al die internetkabels. Eén oplossing zou zijn Nederland is eventjes gewoon te ontkoppelen van het internet. En dan is te kijken wat er gebeurt. Hè?
Ja. Omdat, alles stort in.
Ja,
dat is een redelijk idee hoor voor Poetin om dat te gaan doen.
Ja,
dus,
alleen kan hij dan ook alle desinformatie niet meer rondpompen.
Ja, ja. Dus, maar dit is nog wel effectief.
Maar dan zegt Pepijn dat hebben de Amerikanen gedaan.
Ja, precies. Ja.
Oh, krankzinnige wereld.
Maar het is gewoon verschrikkelijk lastig. Hè? Omdat, kijk, het interessante aan vroeger en de vergelijking met vroeger en nu is dat vroeger was het heel vaak dat mensen het nog wel eens waren een beetje over de feiten. Alleen dan de betekenis daarvan. Eigenlijk daarover van mening verschilde. Hè? Dus is armoede goed of slecht? Ja, het is er wel. Maar is het goed voor de arbeidsmarkt of is het slecht voor de levensverwachting? Ja, gewoon, maar armoede was er wel. Het zijn nog meer van dat soort feiten. Maar nu gaat de strijd niet over de interpretatie van feiten, maar gaat de strijd over de feiten zelf.
Ja.
Zijn die waar? En dat maakt het zo lastig om iemand te betwissen. Om iemand er weer bij te brengen. Om te zeggen, hey, luister, jij gelooft dat dit waar is, maar
hoe,
dat klopt
niet. Hoe is
dat
gekomen? Waarom geloven we niet meer in feiten?
Nou, we geloven wel in feiten, alleen we geloven allemaal in onze eigen feiten. Hè? Dus dat is.
Ik bedoel, dat zijn die alternative facts, maar een hele hoop van die feiten die kloppen gewoon niet en die zijn geen feit.
Ja,
dat is een enorm
feitelijk waar.
Maar hoe komt dat dan? Nou, wat is daar de verklaring nou voor?
Nou, ik denk dat het een kenmerk van onze huidige informatiesamenlevingen zelf is. Hè. Dat het een soort terugslag is van de populariteit van informatie zelf. Hè. We zijn zo... Kijk hier, wat zitten wij te doen? Nou, Arend Jan werkt ook aan de universiteit, jij ook. Wat zitten wij te doen? We zitten alleen maar feitenexperts op te leiden die dan heel handig met feiten zijn. En dan een beetje informatie rondpompen, dat is het. Iedereen in Nederland doet dat. Dit is niet alleen maar mensen aan de universiteit. Maar iedereen zit de hele dag informatie te vergaren, te bekijken wat het betekent. Er is zoveel informatie dat het ook heel makkelijk wordt om je eigen feiten te geloven.
Nou ja, je moet informatie kunnen duiden. Als je hem niet kunt duiden, precies, dan kan je natuurlijk alle kanten op.
Maar daarvoor heb je allerhande complottheorieën of andere ideologieën die jou precies vertellen wat de feiten zijn. En wat
is dat nou erger dan vroeger? Heeft het nou echt te maken met de informatiemaatschappij waarin we leven? Want
geef me een andere interpretatie. Erop,
ik weet het niet. Kijk, jij bent de professor op dit gebied. Ik vind dat inderdaad lastig te duiden. Maar het heeft alles te maken met het onderwerp van vandaag. Namelijk de weerbaarheid, de resilience. Ja. Want als dit zo is, dan heb je dus een maatschappij die gewoon niet weerbaar is. Omdat dat alle kanten uit schiet. Er is geen enkele samenhang meer in. Niemand gelooft meer wat een leider te verkondigen heeft. En daar zul je op een gegeven moment wel uit moeten komen.
Bij elke pandemie heb je...
Maar kijk, maar als je het in Amerika bekijkt, daar zie je het helemaal in zijn extreem. Hè? Dan is Nederland nog een lieflijk, paradijselijk soort samenleving. Maar daar spat het helemaal uit elkaar. Daar hebben die gasten helemaal niks meer te vertellen. Hè? Daar heb je Fox News en MSNBC. Die vertellen elkaar helemaal niks meer. Nou ja, dat is waar wij ook een beetje heen gaan. Hè. Kijk ook naar ongehoord Nederland.
Dat is
analyse, Nederland.
Maar ik zou het altijd wel aardig vinden om eens te kijken hoe je eruit kunt komen.
Ja.
Ga maar eens een wappie overtuigen dat het onzin is.
Nee? Dat is super lastig, denk ik.
Maar weet je, bij elke pandemie door de eeuwen heen had je een proliferatie van samensweringstheorieën. Ja. Dus we zijn er heel erg goed in. Het is ook zo, in- en out-groep. Wij zijn samen de wappies. Wij zijn wappies, gezellig. We zijn allemaal helemaal stom, maar dat doen we ook heel erg met elkaar. En die informatiesamenleving speelt ook een rol dat je die bubbel hebt. Ik ben een wappie, ik ben een Gooise yogamoeder. En ik klets met al mijn vriendinnetjes en ook met een paar websites. Klaar is Kees. En ga nog maar eens met ze praten. Hè? Ja. Het is wel, jongens, het is het einde van de democratie. Amerika is er dichtbij. Mm-hmm. Vind je niet? Dat is gewoon vreselijk. Zes Republikeinen hebben al gezegd dat ze de verkiezingsuitslag niet zomaar automatisch zullen erkennen. Nou, gezellig. Gezellig.
Is het in andere Europese landen net zo slecht gesteld? Want we moeten natuurlijk in deze crisis het ook met z'n allen doen. Met in elk geval heel Europa. Is het in Duitsland en Frankrijk beter gesteld hierin? Weten jullie dat?
AfD is relatief klein. Hè? 11-12% vind ik wel heerlijk klein eigenlijk.
Ja, we hebben ook net Italië meegemaakt. Dat is toch ook niet...
Gezellig.
Ik denk dat het de meeste Europese landen niet veel anders is.
Nee.
En zeker niet in landen waar... populisten echt aan de macht zijn, zoals Hongarije. Daar is het niet veel anders. Maar ja, de vraag is nogmaals, waar dit eindigt? Dat is natuurlijk eigenlijk de hamvraag. En daar kunnen we met z'n allen geen antwoord op geven. Maar je ziet dus een geleidende schaal naar beneden. En het is niet makkelijk om dat weer omhoog te krijgen. Misschien, je zou kunnen redeneren, want je noemde rally behind the flag. Dat als je een situatie krijgt waarin mensen zich echt bedreigd gaan voelen, dat ze zeggen van oké, nu is het afgelopen en nu ga ik wel achter Rutte staan. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Maar, maar dan krijg je dus zoiets. Maar dan moet hij dus wel echt profileren. Dan moet hij dus wel zeer nadrukkelijk een verhaal hebben. En als hij dat niet heeft, dan is hij totaal ongeschikt als leider in een dergelijke crisistijd.
Of dan moet het dus eerst nog enger worden. Want ik dacht, toen die speech van Poetin was, ik zat het te volgen in de trein op Twitter. En dan valt me op dat om mij heen de gesprekken vrolijk over van alles gaan, maar niet over de oorlog.
Ik zou niet kunnen inschatten op dit ogenblik hoe de wereld er over 4 weken uitziet. En dat is de eerste keer dat ik dat in mijn leven heb gezegd. Dus dat kan alle kanten opgaan. En je weet dat gewoon op dit ogenblik, de situatie waarin we nu zitten is zo onzeker. En de in potentie zijn de gevolgen zo groot, dat je daar ook geen grappen meer over kunt maken. En dit is echt nieuw. En het zou me niet verbazen dat uiteindelijk toch wel doorsijpelt, ook buiten deze tent, bij de rest van de bevolking. En dat toch een soort gevoel met zich mee begint te brengen, van dat je toch elkaar een beetje moet vasthouden. Of kan dat niet?
Ja, nou kijk, ik denk dat we dat waar is. Hè. En nee, ik denk ook dat we elkaar op andere manieren moeten proberen te kunnen vasthouden. Hè. Dus kijk, ik had het al gehad over die elites die elkaar wat meer zouden moeten vasthouden. En eigenlijk wat meer gericht moeten kunnen zijn op compromissen sluiten. En, zelfs aan de extreem links en extreem rechtse kant. Hè. Dat moet gewoon kunnen. Maar de mensen zelf ook. Hè. Kijk, je ziet ook in toenemende mate. Hè. Neem bijvoorbeeld opleidingsverschillen in Nederland. Hè. Dus sociologen doen daar veel onderzoek naar. En dan zie je eigenlijk alle breuklijnen zie je zowat minder belangrijk worden, behalve de opleidingsbreuklijnen. Ja. Dus die zie je steeds meer gearticuleerd in politiek, in levenskansen, in van alles en nog wat. Ja. En die gasten, die komen elkaar amper tegen. Hè? Want hoger opgeleide trouwen lekker met hoger opgeleide, lager opgeleide met lager opgeleide. En weet je, ja. Misschien bij de voetbalclub en vroeger nog op de basisschool. Maar dan snel hebben al die hoger opgeleide hun kinderen op het gymnasium geparkeerd. En dan zien ze elkaar niet meer. Ja. Dus iets samen. Hè, waarbij die mensen elkaar ook iets te vertellen hebben. En waarbij ze ook in staat kunnen zijn om elkaar weer te spreken. Ook weer te geloven wat die andere ook gelooft. Hè, en dat zou ook misschien iets kunnen zijn. Maar ja, dan nou begin ik half een dominee te worden.
Nou, misschien heb je die ook wel nodig om de boel bij elkaar te brengen.
Hier, kijk, er wordt nog een klap over. Hier, helemaal mooi. Het is er één, maar ik begin er gewoon meteen. Nee. Dag mensen.
Ja. Eén aspect dat me ook nog wel opvalt in de discussie hierover bij Prinsjesdag, maar bijvoorbeeld ook nu als het gaat om het energieplafond, is dat je partijen waar je eerder wat anders van hoorde, hoort zeggen, we moeten misschien toch ook wat afscheid nemen van de markt. We zitten dan met 60 energiemaatschappijen om tafel voor toch een essentiële nutsfunctie. Dat gaat niet. Ik hoorde het zelfs bij het CDA, geloof ik, zeggen van we hebben het eigenlijk gewoon te veel aan de markt overgelaten. Is dat nog een aspect dat hier voor de weerbaarheid belangrijk is?
Ja.
Is een moeilijke vraag.
Nou ja, het is een lastige vraag, omdat kijk, ja, ik weet niet hoe de markt kan binden. Hè? Dus dat is een beetje het punt. Kijk, ik denk ergens ver weg of zo was er altijd een soort belofte dat je via de markt en via eigen keuzes jezelf je eigen leven kon inrichten en je identiteit kon vormgeven en weet ik wat. Maar om nou te zeggen dat ik dat kan doen omdat ik bij de Eneco zit, ja, dat weet ik dan niet. Hè? Dus dat maakt het lastig.
Ik denk dat het niet veel uitmaakt. Nee. Ik denk dat het gewoon gaat om politiek leiderschap. Ja. En uiteindelijk moet het ook die economie moet wat opleveren voor de mensen. En uiteindelijk bepalen politieke leiders ook hoe bedrijven zich moeten gaan gedragen. Dus het is veel te gemakkelijk om te zeggen van dan moet de marktwerking maar afgelopen zijn. Je ziet nu wat er gebeurt. Er wordt nu ingegrepen bij de energiebedrijven. Die zijn nu hun beleid aan het aanpassen. Dat komt gewoon door de politiek. En dat zie je ook hoe in Amerika big tech wordt aangepakt. Dus op een gegeven moment als er uitwassen zijn, dan corrigeert dat zich wel. Ja. Maar het is wel makkelijk. Want kijk, iedereen heeft altijd een zondebok nodig. Mm-hmm. Dus de zondebok is of de markt of politici of het WEF. Hè, dat is er ook eentje. Dat is fantastisch. Het World Economic Forum.
Oh ja.
Hoe vaak je dat wel niet tegenkomt.
En ben je daar geen lid van eigenlijk?
Daar kan je helemaal geen lid van zijn.
Rutte wel.
Ja. Hoe kijk jij hier naar het jouw als liberaal?
Ik had een vrachtwagenchauffeur in de straat wonen. Dat pak ik wel mee. Dit praat nu over 15 jaar geleden. En die vertelde
wil je alleen nog maar in upperclass wijken.
Dat knippen we er even uit. En ik sprak met die man en die zei, ik heb een mooi beroep. Want ik scheur naar Zweden toe. En dan ga ik lekker barbecuen met mijn vrienden. Het is mooi Wild West. En ik verdien goed. Had hij verdiend inderdaad goed. En toen kwamen opeens de Polen eraan, weet je nog. En die gingen natuurlijk onder het minimumloon. Dat mocht niet, maar Nederland had natuurlijk te weinig inspecteurs daar. Dus die kwamen er goed mee weg. En zijn baan werd dus kapot gemaakt. Iets wat niemand leuk zou vinden. En ja hoor, hij binnen de kortste keren ging die PVV stemmen. Dus hier zie je dus wel hoe de dingen gaat. Hè? Van, ik zou het ook heel naar vinden als er allemaal mensen naar mijn college zouden komen die voor 1/4 van mijn salaris het nog veel beter doen of zo. Ik bedoel, dat is niet zo leuk. Dus er is wel ook verschijnt ze als Uber, als je daar nou echt in interesseert. Dat betekent dat je dus geen enkele sociale bescherming nog hebt. Hè? Dus ik denk wel, alleen het slaat nu een beetje door. Kijk, markten zijn heel goed in het produceren van dynamiek en groei. Alleen je moet dus die externaliteiten, dus luchtverontreiniging, maar ook ongelijkheid, dat moet je met de staat een beetje redresseren. Maar staatsplanning, waar de SP in gelooft, dat is een ramp.
Nou, kijk naar China. De groeicijfers van China die zijn echt erbarmelijk slecht. En het IMF die heeft al de noodklokken geluid. Die zijn teruggevallen tot vermoedelijk 3,2%. Maar vermoedelijk is dat cijfers nog geflatteerd. Het zal wel eens een keer in de richting van bij 1% kunnen zitten. En dat heeft in belangrijke mate te maken met het zero-covid-beleid van Xi Jinping.
Ja, wat gewoon vreselijk.
Hier zie je dus wat een sterke overheid die een bepaald beleid inzet kan doen. Een planning. Mm-hmm. En dat is niet al te verstandig wat daar gebeurt op dit ogenblik. Bovendien zetten ze ook nog een keer de techbedrijven onder curatelen. Ja. Dat zijn de kippen met de gouden eieren.
Dus en alles hangt met alles samen, want Duitsland verdiende heel veel op de Chinese markt. Nu zie je dus dat ook instort. Het gaat met Duitsland nu heel slecht, wat voor ons een hele nieuwe ervaring is. Hè? En dat gaat weer gevolgen hebben voor de eurozone. Hè? We krijgen weer een zieke man van Europa. Ja. Daar gaan we nog podcasts over maken.
Ja, ongetwijfeld. Nog heel eventjes terug naar het punt van het begin. Want we hebben dus de vraag hier gesteld en nog niet helemaal beantwoord of wij het hier vol gaan houden met onze weerbaarheid als het moeilijker wordt. Kan Oekraïne het volhouden? Ik bedoel maatschappelijk.
Ja, ik denk dat ze dat wel vol kunnen houden. Ja, ja. Of ze dat materieel kunnen volhouden, dat hangt in belangrijke mate van het Westen af. Maar als je kijkt naar de wijze waarop er steun nu is voor Zelensky, en nu wat er nu weer is gebeurd met die annexatie van de gebieden, dat zal alleen maar als een katalysator werken. Dan heb je ook gewoon geen argumenten meer nodig dat je met z'n allen voor je land moet staan. Want het is inderdaad zo dat als Zelensky besluit tot stoppen van de oorlog, dan is het land weg. Dus daar zit echt een groot probleem. Dus zij moeten doorvechten en iedereen weet het ook wel. Wat je ook ziet is dat zelfs de Russische taligen nu zich niet afkeren van hun eigen land, Oekraïne. Dus dat kan heel goed. Maar het probleem zit er volgens mij in dat als de Amerikanen niet doorgaan met die wapenleveranties, ja, dan houdt het gewoon op. Ja. En wat dat betreft is het bericht dat die hele zware HIMARS-systemen, die zo ongelooflijk succesvol zijn, en waardoor Oekraïne zo opmarcheren in zowel het zuiden als in het oosten, dat die nu door de Amerikanen niet meer geleverd worden uit de eigen voorraden. Maar die moeten nu gemaakt worden. Mm. Dus dat duurt nu gewoon 2 jaar voordat ze er zijn. Gek genoeg is dat een bericht dat helemaal niet de Nederlandse media heeft bereikt. Mm. Maar, want hier wordt ervan uitgegaan dat we continu blijven doorleveren. Maar dat is dus niet zo. Ja. En de Amerikanen hebben nu een enorme waarschuwing voorgegeven van ze houden er nu mee op. Omdat ze hun eigen krijgsmacht aan het uithollen zijn. Nou, als dat gaat gebeuren, dan moet ik nog wel zien wat er gaat gebeuren in Oekraïne.
Komen we typisch Boekenstein en de Wijk toch nog vanaf de software uit bij de hardware. Sorry. Dit is even het moment waarop ik de radioluisteraar moet uitzwaaien. En wat zeg ik dan? Hartelijk dank en zo. En luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinandewijk.nl of uw favoriete podcast app. En had u vragen willen stellen, dan had u naar hier naar de zaal moeten komen. Want daar hebben we zo tijd voor. Ik wilde nog één ander punt bespreken. Want we hebben het dan over onze weerbaarheid en de twijfelachtige status daarvan. Dat is natuurlijk ook juist iets wat Rusland gebruikt. Hè? Waar zij proberen ons te raken.
Zeker. Kijk, we weten precies hoe Nederland kan ontwrichten. Ik ben zelf betrokken geweest bij het vormgeven van de Nederlandse veiligheidsstrategie 15 jaar geleden. En toen hebben we ontwrichting redelijk goed gedefinieerd. En we weten wanneer ontwrichting ontstaat. Dat ontstaat als de economische veiligheid aan gort gaat. Territoriale integriteit wordt geraakt. Dus er komt iemand naar binnen vallen of de terroristische aanslagen. Dat kan ook gebeuren wanneer bijvoorbeeld er een enorme milieuramp is. Of een kerncentrale die een meltdown heeft. Dat kan allemaal. Dus je kunt redelijk afpellen wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. En een tweede orde effect is altijd, in dit soort situaties hebben we gezien dat de politiek en maatschappelijke stabiliteit, ja, eigenlijk feitelijk wegebt. Die wordt aangetast als die andere, als je economische stabiliteit wordt aangetast, je economische veiligheid wordt aangetast enzovoort. We weten redelijk goed hoe het werkt en waar je dus op moet ingrijpen. Alleen het probleem is, ben je snel genoeg? Maar bijvoorbeeld wat er dus nu gebeurt met een ingrijpen in die gasprijzen en een plafond, dat heeft ook een hele duidelijke veiligheidsreden om de ontwrichting van Nederland tegen te gaan. En of het lukt, dat moet je nog maar afwachten.
En wat een heel specifiek probleem is, ik zal het maar zeggen, ik zal er mijzelf heel erg impopulair mee maken. Het is ook zo dat we natuurlijk gewoon gewend zijn dat iedereen overal gecompenseerd wordt. Hè? Maar nu is de crisis zo groot. En dat pakket wat er was, was redelijk genereus. Hè? Maar dat is nu weer achterhaald. En ik weet dus niet hoe zich dat gaat ontpoppen. Hè? Want mensen kunnen gewoon niet meer ontberingen. Rusland is dan natuurlijk, die zijn constant gewend dat er verschrikkelijk. Er zijn mensen in Rusland die hebben geen gas in hun huis. Moet je je voorstellen, het land met zoveel gas. Die zitten daar een beetje in de vrieskou wat suf wodka te drinken. Hè? Of ze lopen buiten en dan sterven ze gewoon. Hè? In Nederland is het natuurlijk zo dat voor alles gaan we dan wat doen. Bijvoorbeeld, we hebben nu dus het probleem met de chronisch zieken, wat natuurlijk een heel serieus probleem is. En ik doe daar ook niks van af. En dan praten we daar op de radiozenders over. Die mensen hebben een tillift, dat kost heel veel stroom. Dus daar moet ook geld voor komen. Gaan we hopelijk ook doen. Maar ja, als het allemaal nog veel erger wordt, de overheid kan niet alles kopen. Het gaat over heel veel geld. Hè? En ik weet niet hoe we daar dan op zullen reageren.
En Peter, Rusland probeert hier natuurlijk ook het wantrouwen direct aan te wakkeren. Trollen en zo.
Ja.
Hoe kunnen we ons daar het best tegen te weerstellen?
Ja, ik heb net al gesuggereerd om gewoon internet af te sluiten. Ja. Dat is één oplossing. Nou ja, kijk, ik voel eigenlijk wel wat voor hè, wat ze in Finland en Zweden, denk ik, hebben. Daar beginnen ze wat vroeger met het weerbaar maken hè, van mensen. Zodat ze fake news makkelijker kunnen herkennen en dat soort dingen. Dat zou één manier zijn. Alleen, ja, dat is ook nog lastig. Hè. Dus dat werkt ook niet altijd, om maar eens wat te noemen. Hè. Dus ja, dat is één. Verder weet ik het niet. Sorry. Nee, ja.
Je bent een professor.
Ja, joh, weet je, die weet ook niks.
Maar er moet een verhaal komen. Rutte moet vertellen wat dat betekent. Oekraïne strijdt voor de vrijheid van dat land. Daarom zijn die mensen er ook zo bij betrokken. En daarom zijn ze ook zo sterk. Hè? Nou, dat is toch een verhaal over vrijheid. Moet Rutte toch wel kunnen. Maar hij heeft toch geen moedermavo gehad? Wat is dat nou? Dan kun je toch een mooi verhaal kan je erover hebben.
We hebben jou nodig.
Maar mag ik nog wat zeggen over wat Arend Jan net zei? Over dat idee dat de staat altijd verantwoordelijk is. Hè? Ik denk dat dat zo is. En ik denk dat je er gelijk in hebt. Hè? Dat heel veel mensen, die zijn er in feite al lang van overtuigd geraakt. Dat al het leed wat wij meemaken, dat door onszelf is veroorzaakt. Zo simpel is het. Kijk naar Groningen, aardbevingen, hebben we zelf gedaan. Kijk naar klimaatverandering. Kijk naar welk probleem dan ook in Nederland. Hebben jullie hier vanochtend over iets natuurlijks, een leeuw of zo, zorgen gemaakt over een aardbeving die van nature kwam? Niet. Wij maken ons alleen maar zorgen over dingen die we onszelf hebben aangedaan.
Over Ariep hebben we enorm.
Ja, dat doen we onszelf ook aan. Dus kijk, daar heb je het al. Er zijn allemaal zaken die wij zelf hebben veroorzaakt. Door ons eigen ingrijpen om een ander probleem op te lossen. Die dan vervolgens weer nieuwe problemen genereert. En dan is het ook niet zo gek dat je dan naar de overheid kijkt. Hè? Want die overheid die moet dat allemaal een beetje regisseren en zo. En als er dan weer nieuwe problemen komen, ja, moeten ze het ook maar weer oplossen. Hè? Dus dat is een beetje de redenatie, denk ik, van waarom mensen dat zoveel doen. En dan heb je een iets minder krachtige overheid, die ook iets minder verprutst, hè, want dat hoort er gewoon bij. Dan kan je misschien ook denken, nou, daar ben ik dan zelf verantwoordelijk voor of zo. Hè? En dat zie je in Nederland dan wat minder, denk ik. Hè?
In 1880 ging je gewoon dood als je nierproblemen had en je had geen geld.
Je goede oude tijd. Ja,
een goede oude tijd. Nee, maar het is een hele andere mindset. Hè? In Afrika is een mensenleven heel weinig waard.
Ja. Nee, maar we hebben natuurlijk wel een verzorgingsstaat. Een nanny state eigenlijk. Ja. Waar een hele hoop aan mensen. Verantwoordelijkheden bij mensen zijn weggehaald. Het is zo aardig, hè? Tijdens de Eerste Wereldoorlog. 1 miljoen vluchtelingen uit België.
Ja.
En de overheid, de regering, die zei. Nou, we verdelen ze over het land. En gelukte mee, burgers vang ze op. Punt. Ja. En nu zitten we oeverloos te bakkeleien hoe we precies mensen in de procedure moeten halen. En daar komen we niet uit. En dat wordt dan weer een crisis. Maar in die tijd hebben we er gewoon 1 miljoen opgevangen. Ja. Die zijn gewoon eigenlijk geruisloos. Zijn die,
het ging heel goed.
Die opgegaan in gezinnen. Ja. Of gevangen door gezinnen, moet je eigenlijk zeggen.
Wat een leuke aflevering is het.
Dus misschien moeten we gewoon teruggaan in de tijd. Het leven was hartstikke leuk vroeger.
Ja. Nou, laat dat de conclusie zijn. Heel veel dank voor het komen. Nogmaals dank voor Peter Achterberg, Arend Boekestein en Rob de Wijk. Ik vond het erg gezellig.